Goedemorgen. Goed om in uw midden te zijn, broeders en zusters, en samen het woord te openen, om samen het feest te vieren van de geboorte van de gemeente. En dat geldt voor ons hier samen, maar ook voor ieder die op afstand meeluistert. En het feit dat we... Ja, dat de Heilige Geest in ons woont, dat betekent ook dat we één lichaam vormen. En ook al zijn we op afstand, dan mogen we elkaar bemoedigen dat we in Christus blijvend verbonden zijn. Graag wil ik met u het woord openen en dat doen we in het Lucas-evangelie op het eind. Lucas 24... Daar lezen we de bekende woorden, Lucas 24 vers 49 tot en met 53. Het is altijd mooi om nog eens te lezen de laatste woorden van de Heer Jezus voordat hij deze aarde verliet. En daar staat, en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. De belofte van mijn vader. En we weten wat die belofte inhoudt. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij, de Heer Jezus, leidde hen uit tot buiten bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde, en hij werd opgenomen in de hemel. Prachtig wat we hier lezen. Wij weten dat dit heeft plaatsgevonden, de hemelvaart. En dan gaat het verder. En zij, de discipelen en mogelijk nog een aantal broeders en zusters, aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl zij God loofden en dankten. Deze teksten zeggen heel veel over de Heer Jezus, hoe hij deze aarde verliet, al zegende. Dat is de Heer waar we vanmorgen over spreken, die we verwachten, die we belijden. Onze Heer en Heiland, en dan degene die achterbleven. We lezen over hen, zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. Ze loofden en dankten. Hadden zij de Heilige Geest al ontvangen? U mag het zeggen. Ik zie iemand nee schudden. Waren zij gelovigen? Wedergeboren gelovigen? Ik leg gelijk maar een aantal vragen in uw midden. Dat houdt u scherp. Dan gaan we naar Handelingen 1. De versen 8 en 9. Daar lezen we ongeveer hetzelfde. En dat hoeft ons niet te verwonderen. Want de schrijver van het boek Lucas, Evangelie, en van Handelingen, dat is Lucas, die het allemaal heel nauwkeurig heeft uitgezocht en heeft neergeschreven, zodat we een betrouwbaar verslag hebben. Handelingen 1, vers 8 en 9. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. En dan, 10 dagen later, Handelingen 2, vers 4a. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Lieve mensen, broeders en zusters, hele bekende dingen die we meerdere keren gelezen hebben, gehoord hebben, waar we over nagedacht hebben, heel veel over nagedacht hebben. En als het goed is, dan ervaart u dat ook in uw leven. En de geloofswandel van elke dag. Want het zijn feiten die hebben plaatsgevonden. Dat wat Johannes de Doper al zei, van hij die na mij komt, zal u dopen met geest en met vuur, staat er ook in het Matthäus-evangelie. De doop met geest heeft plaatsgevonden. Na zijn eerste komst, naar het volbrachte werk, na zijn hemelvaart en zijn verheerlijking, is die belofte, de doop met de geest, de uitstorting van de Heilige Geest, heeft plaatsgevonden. Daar denken we vandaag aan. Maar de doop met vuur heeft te maken met zijn tweede komst. Om te oordelen. En daartussen ligt de bedeling van de genade. De tijd waarin u en ik, de tijd waarin we nu leven. Het is goed om dat uit elkaar te houden. Dus de doop met vuur zal in de toekomst, als de Heer Jezus terugkomt, plaatsvinden. En dat heeft te maken met het oordeel over hen die hem hebben afgewezen. De rug toekeren. Willens en wetens niet hem hebben aanvaard. Het is bijzonder dat we ook in het Lucas-evangelie op het eind en ook in de handelingen steeds lezen dat het moest gebeuren. Als de Heer Jezus de Emmausgangers onderwijst, als hij met de discipelen praat, horen we hem steeds zeggen, dit moest gebeuren. En dat is mooi, omdat het voorzegd was, is in de profetieën, in de profeten. Wat de profeten hebben voorzegd, wat we in het eerste gedeelte van de Bijbel lezen, vindt plaats en wordt uitgewerkt in het tweede gedeelte van de Bijbel. Maar ook een aantal dingen die nog moeten gebeuren. In Handelingen 3 lezen we dat de hemel hem moet opnemen. De Heer Jezus is nu in de hemel en er zullen nog dingen gebeuren. Maar omdat steeds het woordje moest gebeuren, dat geeft ons de zekerheid, de betrouwbaarheid, dat heel het woord waar is. Dat God een magnifiek plan heeft, waar hij niet van afwijkt, wat tot in detail wordt vervuld. Als we terugzien naar alle profetieën die vervuld zijn, geeft dat een heerlijke waarheid, dat ook alles wat nog niet vervuld is, ook zal vervuld worden. In zijn woord wordt gesproken over de inwoning van de Heilige Geest. Het is vanmorgen al een aantal keren genoemd. Als de Geest in ons woont, weten we één ding zeker. En dat is dat we eigendom zijn van de Heer Jezus. Dat lezen we ook in de Romeinenbrief en op vele plaatsen in de Bijbel. Dan zijn we opnieuw geboren. Dan behoren we hem toe. Dan leven we door de geest. En dan staat er zo mooi in Filippenzen 3 vers 10. Op dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En alles wat daaruit voortvloeit. Reden om blij te zijn. Om het Pinksterfeest te vieren. Wat heb ik boven de overdenking vandaag geschreven? Het thema is, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Best wel een directe vraag. Maar dat heeft dus ook alles te maken met of u wel of niet de Heer Jezus toebehoort. Zo niet, dan neem ik u mee naar een bijzondere geschiedenis in Handelingen 19. Maar ook, als u wel de Heilige Geest hebt ontvangen, en ik zou willen dat dat voor ons allemaal geldt, ook als dat zo is, kunnen we uit deze geschiedenis in Handeling 19 onze lessen trekken. Handelingen 19, vers 1 tot en met 7. In het boek Handeling lezen we op verschillende plaatsen hoe het gaat als mensen de Heilige Geest ontvangen. We hebben net een tekst gelezen uit Handelingen 2, maar gaandeweg lezen we steeds hele verschillende, bijzondere situaties waarbij mensen de Heilige Geest ontvangen. Kennelijk is dat wel heel belangrijk. Want Paulus stelt een aantal keren in het woord deze directe vraag: hebt u de Heilige Geest ontvangen? Nu het eerste gedeelte van Handelingen 19. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen? Dat gaat wel heel snel. Toen u tot geloof kwam. En ze zeiden tegen hem: we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden: met de doop van Johannes. Johannes de Doper. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is de Christus. Dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. In deze 7 versen in telegramstijl iets wat toch wel heel groots is. Namelijk, wat gebeurde er met deze 12 mannen? Zij ontvingen de Heilige Geest. En dan kunnen we ons afvragen van, en hoe ging dat dan? Nou, laten we vers voor vers daar doorheen gaan. Paulus vindt enige discipelen. Hij is te voet lopende van Jeruzalem onderweg gegaan naar Efeze. En dan lezen we dat hij door de hoge gelegen delen. Dus je gaat niet met het schip. Ik denk de kortste weg, maar hij maakt een omweg. En overal waar Paulus komt, begroet hij en bemoedigt hij broeders en zusters. En zo ging hij ook door Galatië, Frigië en zak dan naar beneden en komt in Efeze. Efeze, een stad waar eigenlijk een grote duisternis boven hangt. Een occulte stad, want dat kunnen we lezen op andere plaatsen. En Paulus is vaker in Efeze geweest en hij komt opnieuw in Efeze, nadat hij op vele plaatsen broeders en zusters heeft bemoedigd. En ook hier is hij op zoek naar discipelen. Want daar ging het Paulus om. Dat lezen we ook zo mooi omschreven in de brief aan de Efeziërs. Het is zo belangrijk dat we elkaar bemoedigen, elkaar ontmoeten en zeg maar bemoedigen vanuit het woord, naar elkaar luisteren, van elkaar leren. En dan komt hij een aantal mannen tegen, Mogelijk dat ze een huis ging vormen. Hoe dat precies is, weten we niet. Hier in het stukje van Handelingen 19 lijkt het allemaal heel snel te gebeuren, maar misschien is Paulus wel bij hen thuis geweest. Is hij daar enkele dagen gebleven? Het staat er allemaal niet en ik weet het ook niet. Maar wat wel duidelijk is, dat hij iets mist bij deze mannen. En dan hoort hij dat deze mannen niet eens wisten dat de Heilige Geest er niet was. Nou, dat kunnen wij ons denk ik heel moeilijk voorstellen vandaag de dag met onze moderne communicatiemiddelen. We hoeven helemaal niets te missen van wie of wat dan ook. En of het nu een paar straten verder is of aan de andere kant van de wereld, op onze mobieltjes kunnen we alles zien en lezen. Maar in die tijd was dat anders. Wat er in Jeruzalem gebeurd was, dat was niet allemaal bekend in Efeze. En ja, zo'n 3000 kilometer uit elkaar ligt het. Dus het gebeurde dus dat er mensen waren die niet op de hoogte waren van wat er in Jeruzalem op Golgotha gebeurd was. En ook niet van de Pinksterdag op de Olijfberg. Hier wordt ook de naam van Apollos genoemd. Hij wordt in Handelingen 18 genoemd. En dan vervolgens, begin van Handeling 19, neemt Lucas de draad weer op met de geschiedenis van Paulus. En dan staat er, terwijl Apollos in Korinthe aan het werk is, trekt Paulus door de hoge gelegen streken en komt hij in Efeze aan. Hij vindt hier enige discipelen. Met discipelen worden in het boek Handelingen meestal christenen bedoeld. Tenminste, als we wat verder op de eerste hoofdstukken lezen en daarna. Dus Paulus verwachtte broeders en zusters te ontmoeten. Paulus is kennelijk bewust op zoek gegaan. Hij zocht en vond discipelen. Het is altijd een goede zaak als wij in een vreemde omgeving komen, waar we gaan werken, of gaan studeren, of we verhuizen naar een andere plek, dat we zoeken, rondkijken, of er ook broeders en zusters zijn, als we op vakantie zijn. Dat herken ik ook bij mezelf. Het is altijd heel plezierig om christenen te ontmoeten. Want we zijn één lichaam, we horen bij elkaar. Dan kunnen we naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Zo ging het ook met Paulus. Overal waar hij kwam, zocht hij naar discipelen. En zo werden deze mannen ook gevonden. Alleen Paulus bemerkt een mankement bij hen. Hij ziet, hij hoort, hij merkt dat deze mannen iets missen. En daarom is Paulus heel direct. En hij vraagt, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Best wel confronterend van iemand zou kunnen denken, wat denk je wel niet? En toch is het heel belangrijk. Want als we de Heilige Geest niet hebben ontvangen, en daar was Paulus heel erg van doordrongen, dan behoren we de Heer Jezus niet toe. Maar dit waren wel mannen die gehoord hadden over de komst van de Messias. Alleen, ze waren niet verder gekomen dan het onderwijs en de doop van Johannes de Doper. Hetzelfde lezen we ook over Apollos. Daar zal ik zo nog eventjes op terugkomen. En daarom is het goed als we mensen ontmoeten, dat we doorvragen. Dat we weten met wie we te doen hebben. En Paulus gaat ook verder. Hij zegt, en de doop van Johannes, de vraag is eigenlijk van waarmee zijn jullie gedoopt? En dan zeiden ze met de doop van Johannes, vers 3. En dat is voor Paulus kennelijk genoeg. Want nu kon hij hen het evangelie verkondigen. Hij begon waar zij geëindigd waren, bij de doop van Johannes. Hij kon hen Christus prediken. Zie ook wat we over Apollos lezen. En misschien is het goed om dan eventjes Handelingen 18 op te slaan. Dat is één hoofdstukje eerder. Handelingen 18. Dat is best wel bijzonder wat we er allemaal lezen. In het woord lezen, dan komen we altijd bijzondere dingen tegen. Ik hoop dat dat ook uw en jouw ervaring is. Want het woord van God is levend en krachtig. Handelingen 18. En dan vers 24. En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen, omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. Daar stopte het. Hij wist niet van de Heere Jezus, die gekruisigd, begraven, opgestaan, te hemel gevaren en verheerlijkt was. Nou, dan mis je best wel een stukje. Dan lezen we verder. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen ze hem apart en legden hem de weg van God nauwkeurig uit. Aquila en Priscilla bekenden van Paulus, die veel met Paulus gepraat hadden, gesproken, over de Heer Jezus, denk ik. Want zij misten iets bij Apollos. Ik denk hetzelfde als wat Paulus miste bij die 12 discipelen. En wat doen zij? Zij nemen Apollos apart. Ze hebben hem uitgenodigd. En ze hebben hem alles verteld. Het evangelie. Het volle evangelie. Of misschien beter gezegd, de Christus verkondigd. En dat had een geweldige mooie uitwerking. Deze Apollos, deze broeder, wilde luisteren. Ook al was hij bevlogen, was hij machtig als het ging om woorden te spreken, een redenaar, maar hij luisterde naar deze, naar dit echtpaar, denk ik, naar Aquila en Priscilla, en hij liet hen het woord doen en geloofde het. En dan gaan we verder en dan staat er: en toen hij naar Achaïe, ook waar Korinthe ligt, wilde reizen om de broeders te bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat ze hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. We lezen aan het begin. dat hij onder indruk was over alles wat hij via Johannes de Doper had gehoord, denk ik. Hij wilde dienen voor de Here die hij verwachtte. En hier mag hij getuigen van degene die gekomen was. En we lezen helemaal niets over dat Apollos gedoopt wordt. Dat hij de Heilige Geest ontvangt. Al deze dingen worden hier weggelaten. Maar het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, dat dat wel degelijk heeft plaatsgevonden. Dit is niet in het voorbijgaan even gebeurd. Maar Apollos heeft grondig onderwijs ontvangen. En die waarheid ging hij vervolgens ook weer met anderen delen. Prachtig, die houding van Aquila en Priscilla. Maar ook de houding van Apollos. Een bekwaam spreker die bereid was om te luisteren. Om zich te laten corrigeren. Dat is wat we ook vandaag nodig hebben. Dat we naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Dat we elkaar terechtwijzen. Daar is het woord ook voor bedoeld. Dat we, als we deel uitmaken van het lichaam, dat we elkaar scherp houden. Dat het ons tot betere christenen maakt. Deze mannen die Paulus ontmoet, hadden misschien wel onderwijs gehad van Apollos. Dat zou zomaar kunnen. Want Apollos ging van Efeze naar Korinthe. En deze discipelen waren ook in Efeze. Maar ze waren niet op de hoogte van wat er met de Heer Jezus gebeurd was. Dat hij inmiddels was gestorven en opgestaan. Misschien een kleine huiskring. Ergens in een uithoek. Die het goed hadden met elkaar. En de Heer Jezus verwachten. Die eigenlijk niet meer wisten. En dan deze ontmoeting met Paulus. Ze horen het Paulus uitleggen. En hoeveel tijd daarover gegaan is, weten we niet. Maar wat we wel lezen is dat zij de woorden van Paulus heel serieus namen. De doop met de Heilige Geest, die de Johannes de Doper had aangekondigd, heeft reeds plaatsgevonden. Dat hoorden deze mannen. Petrus maakt dat in Handelingen 2 nog eens heel erg duidelijk. In vers 33 lezen we: nu hij, de Heer Jezus, door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft dit uitgestort wat u ziet en hoort. En dit hadden ze allemaal niet meegekregen, deze mannen. Maar na de volle waarheid te hebben gehoord, werden deze 12 mannen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hen de handen had opgelegd, ontvingen zij de Heilige Geest. Bijzonder wat hier gebeurt. Maar het doel is dat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Daar gaat het om. En de middelen die het doel heiligen, zijn niet het belangrijkste. Eén middel wat we nooit kunnen missen, dat is de prediking van Christus. Maar dat de handen ook werden opgelegd, dat lezen we hier, maar niet op een andere plek. De doop met de Heilige Geest heeft één keer, eenmalig, op die eerste Pinksterdag, ruim 2000 jaar geleden, plaatsgevonden. In sommige kringen hecht men wel aan het opleggen van handen. En gaat men ook wat anders om met de doop in de Heilige Geest. Het spreken in talen of in tongen, zoals zij dat vaak noemen, is voor hen het bewijs dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Wat bij velen verwarring en teleurstelling geeft. En ik denk ook een ernstige misvatting. Om er zo naar te kijken. En om het zo uit te leggen. Onbijbels. En daarom zullen we daar ook verder geen woorden aan geven. De doop met de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis. De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En die staat in Handelingen 2 beschreven. De Heilige Geest is uitgestort. En dat hoeft niet herhaald te worden. Liederen en gebeden om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest zijn dan ook onbijbels. De doop met de Heilige Geest heeft te maken met het ontstaan van de gemeente. Het lichaam van Christus. En dat lezen we heel duidelijk in 1 Korinthe 12 vers 12 en 13. Laten we dat er even bij zoeken. 1 Korinthe 12. Een belangrijk vers. Er staat veel meer in 1 Korinthe 12. Maar dit vers legt het fundament onder alle andere zaken. Daar lezen we, want zoals het lichaam één is, ook als we aan ons natuurlijk lichaam denken, zoals ik hier sta, met alle organen, met alle onderdelen van mijn lichaam, dat is één. Zo is het ook met het lichaam van Christus. En of we het nu fijn vinden of niet, maar op de Pinksterdag zijn we als individuele gelovigen allemaal tot één lichaam gedoopt. Het is goed om ons daar bewust van te zijn. We zijn één lichaam. We hebben met elkaar te maken. Als ons persoonlijke, natuurlijke lichaam niet goed functioneert, omdat er iets hapert, omdat we ziek zijn, dan doen we er alles aan om dat weer gezond te krijgen. Zo ook met het geestelijke lichaam, het lichaam van waar Christus het hoofd van is. Daar past geen verdeeldheid of oneenigheid. Maar daar gaat het erom dat we één zijn in hem. Dan kun je over dingen verschillend denken. Over bijzaken, maar de hoofdzaak is dat we één lichaam vormen. Dat we hem toebehoren. Dat zijn geest in ons woont. Dat we geestelijke mensen zijn. En dat we ook geestelijk wandelen in deze donkere, duistere, moeilijke wereld. En ieder die vandaag of morgen tot geloof komt, de Heer Jezus aanvaardt, die tot wedergeboorte komt, die wordt verzegeld met de Heilige Geest. Dat is een heerlijke waarheid. Wordt toegevoegd aan het lichaam van Christus, waar hij het hoofd van is. Alle Bijbelgedeelten, broeders en zusters, die spreken over de doop met de Heilige Geest, wijzen vooruit of wijzen terug naar Handelingen 2, waar de uitstorting, de doop met de Heilige Geest, heeft plaatsgevonden. Waar de gemeente geboren is. Waar alle individuele gelovigen tot één lichaam gevormd zijn. Dan kunnen we ons afvragen, waarom ontvingen die discipelen van Apollos of van Johannes de Doper, ik weet het niet, pas de Heilige Geest na de handoplegging van Paulus. interessante vraag, denk ik. Heeft de handoplegging iets te maken met de Heilige Geest? Naast Handelingen 8, misschien kent u die geschiedenis uit het hoofd en anders gaat u het nogmaals lezen. Daar is Filippus, de evangelist, een van de diakenen, die gaat naar Samaria, verkondigt daar het evangelie, predikt daar de Christus en velen komen daar tot geloof. Als hij daar gesproken heeft, gebeuren daar bijzondere dingen. Mensen worden bevrijd. Ze aanvaarden de Heer Jezus. Er is veel blijdschap. En als de apostelen dat horen, wat Filippus meegemaakt heeft in Samaria, dan sturen ze 2 apostelen ernaartoe. Dan gaan Petrus en Johannes daar naartoe. Want als ze daar komen en zien wat er gebeurd is, dan zien ze ook dat ze de Heilige Geest nog niet ontvangen hebben. En nadat ze de handen opgelegd werden, ontvingen ook zij de Heilige Geest. Heel bijzonder. Ook een zekere tovenaar, Simon, die dat ziet, die ook onder de indruk van de prediking van Filippus was gekomen, die zich ook gedoopt had laten dopen, stapte op Petrus af en die vroeg: geef mij ook die gave van handoplegging, dat mensen de Heilige Geest ontvangen. En dan is Petrus heel duidelijk daarover, dat dat niet mogelijk is, zelfs niet met veel geld. Dat dat niet getuigt van echt een nieuw leven in Simon, maar dat dat uit een verkeerde bron komt. Wat zich hier afspeelde bij de Samaritanen en ook bij die discipelen die Paulus in Efeze ontmoet, dat zijn uitzonderingsgevallen. Zo zouden we het kunnen noemen. En dan kunnen we in de context zoeken van, maar wat heeft het opleggen van handen dan voor betekenis? Nou, de Samaritanen was een volk wat altijd problemen had met de Joden. Er was vijandschap. Er moest als het ware duidelijk zichtbaar worden gemaakt dat ze, nu ze tot geloof gekomen waren, dat ze één waren zijn in Christus. En door iemand de handen op te leggen, verbind je je met iemand. Die eenheid die er is, want er is niet een lichaam wat bestaat uit Joden, of een lichaam wat bestaat uit heidenen, of een lichaam wat bestaat uit Samaritanen, maar er is één lichaam wat de Heer Jezus toebehoort, en daar is eenheid. En dat moest zichtbaar gemaakt worden, en daarbij waren deze apostelen, denk ik, van betekenis. Want ook Filippus was vol van de Heilige Geest. Maar Filippus legde deze mensen niet de handen op. En ook Paulus, die het niet gemakkelijk had, want Paulus was niet één van de 12, niet één van de discipelen van de Heer Jezus, maar hij was wel een apostel. Maar er waren velen judaïsten die Paulus niet erkenden, die hem meer als een pseudo-apostel zagen. En het zou best wel eens kunnen dat hier in Efeze heel duidelijk gemaakt moest worden, zowel naar de heidenen als naar de Joden, dat ook Paulus een apostel was en een volgeling van de Heer Jezus. En dat hij door deze handoplegging toch een stukje gezag in zijn omgeving kreeg. We weten het niet. En wat we lezen in de Bijbel is dat wanneer ze de handen opgelegd kregen, ontvingen ze de Heilige Geest. Zo staat het. Er staat niet bij dat het een bepaalde gave was die de apostelen hadden gekregen. Maar waar we het hier lezen, heeft het te maken met de Heilige Geest. Want op meerdere plaatsen in de Bijbel lezen we over handoplegging. Maar hier heeft het te maken met de Heilige Geest. En daar waren de apostelen bij betrokken. Nadat zij het evangelie, het woord hadden gehoord en geloofd, werden zij vervuld met de Heilige Geest. Dat gebeurt op vele plaatsen. Dat gebeurde bij de preek van Petrus op de Pinksterdag. En er is nog een andere plek in Handelingen. Dan denken we aan Handelingen. Even zien of ik het terug kan vinden. Ook bij Cornelius. Handelingen 10. Ook daar hebben we te maken met het ontvangen van de Heilige Geest. Cornelius, een hoofdman, een zeer godsdienstig man, die bezig was met het woord, kreeg bezoek van een apostel, van Petrus. Petrus krijgt een visioen en voor Petrus wordt het heel duidelijk dat hij naar Cornelius moest. Voor Petrus moest duidelijk worden dat het heil niet alleen voor de Joden was, met betrekking tot de Heilige Geest, maar ook voor de heidenen. Hier worden geen handen opgelegd. Wat we hier wel lezen, is dat als Petrus het woord verkondigt, de Christus verkondigt, dat de Heilige Geest op hen komt. Alvorens dat ze gedoopt zijn. Dus we zien op deze verschillende plaatsen dat het doel, het meest belangrijke, het ontvangen van de Heilige Geest, gebeurde. Maar de middelen ernaartoe, die verschilden. En misschien moeten we ook niet te veel met deze middelen bezig zijn. Want daar wordt verschillend over gedacht. Maar de Bijbel is hier heel duidelijk. Voor Petrus was het ook een les. Hij mocht zich verbinden met de heidenen. Ook al was er geen handoplegging. Ook al was er zelfs nog geen doop. Zij ontvingen de Heilige Geest. Zoals het ook gebeurde op de Pinksterdag. En zowel bij Paulus als bij Petrus zien we ook dat degenen die vervuld werden met de Heilige Geest spraken in vreemde talen. Als een bewijs dat er toch wel iets gebeurde waarbij de apostelen betrokken waren. Ja, het meest belangrijke is en blijft de verkondiging van het woord. En al het andere vloeit daaruit voort. Sommigen denken dat het opleggen van handen heel belangrijk is. Nou, ik denk dat het met betrekking tot de Heilige Geest beperkt blijft tot de apostelen. We zien twee voorbeelden. Alle andere plekken in de Bijbel waar gesproken wordt over het opleggen van handen, waren ook heel vaak de apostelen betrokken, maar had het te maken met een geestelijke zaak, waarin de Heilige Geest iets duidelijk maakte, waarin mensen werden aangesteld om uit te gaan, of waar oudsten werden aangesteld in een gemeente. En dan is het denk ik goed om je met elkaar te verbinden, om de handen op te leggen. Alhoewel Paulus ook Timotheus waarschuwt om dat niet te snel te doen. Om te weten dat je niet te maken hebt met iemand die in zonde leeft. Maar dat we als broeders en zusters met elkaar omgaan, dan is het goed om heel dicht bij het woord te blijven. En te weten dat we elkaar mogen bemoedigen, zelfs de handen opleggen, omdat we één lichaam zijn. Maar niet in die betekenis zoals we dat hier lezen in Handelingen 8, 10 en 19. Nu even terug naar die 12 mannen, discipelen van Johannes de Doper, mogelijk volgelingen van Apollos. Ze hadden wel gehoor gegeven aan de oproep van Johannes om te geloven in hem die na hem kwam. Maar ze waren op een bepaald punt blijven steken. Over Apollos hebben we ook zoiets gelezen, maar hij werd nader onderwezen. En nu kom ik bij u, luisteraar, hier aanwezig. U bent niet een volgeling van Johannes de Doper, maar mogelijk hebt u wel onderwijs gehad van iemand waarbij niet de volle waarheid werd verteld of uitgelegd. Mogelijk hebt u zich wel bekeerd in de zin van dat u niet meer meegaat in de dingen van deze wereld. Dat u trouw de kerkdiensten bezoekt, maar niet een persoonlijke relatie met de Heer Jezus kent. Misschien houdt u vast aan een traditie van, als ik die dingen maar doe, een beetje zeg maar nog leven zoals het leven van de mensen die onder de wet leven. En dan horen we opnieuw de oproep van Paulus, zoals we lezen in Galaten 3. Hebt u de geest ontvangen? Of is het zo dat u nog leeft onder de wet? Want als we de geest hebben ontvangen, is dat door het woord. Want het geloof is door het horen. En het horen is door het woord van God. Dat was toen zo. Dat is nu zo. Geen eigen inspanningen, slechts overgave aan Christus. Die alles, maar dan ook alles, voor u en voor mij heeft gedaan. En ook de Heilige Geest geeft aan een ieder die in geloof tot hem gaat. Er is geen Petrus, geen Paulus, die voor ons kan bidden en ons de handen oplegt. Maar de vraag is of dat nodig is. Helemaal niet. Het woord van God is al genoegzaam. Het woord is de Heer Jezus zelf. Hij is het vlees geworden woord. Zoals het Johannes Evangelie begint. Wat onder ons heeft gewoond. Getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene, vol van genade en waarheid. Daar gaat het om. Die Christus, als die verkondigd wordt, als we dat woord aanvaarden, dan horen we hem toe. Dan worden we opnieuw geboren. Dan komt de geest in ons wonen. En behoren we tot dat ene unieke lichaam waarvan hij het hoofd is. Ook vanmorgen is Christus gepredikt. Jezus Christus is onze hoop. Onze vreugde. Onze vrede. Onze verlossing, ook van ons lichaam. Hem verwachten wij spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen. Laten we hem danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we in de naam van de Heere Jezus tot u mogen komen. Dank u wel dat u door uw Zoon naar ons hebt omgezien. Dank u wel, Heere Jezus, dat u mens geworden bent. Dat u de weg gegaan bent om ons te redden. Dat we mogen weten dat alles is volbracht. En dat u bij de Vader bent. Met eer en met heerlijkheid gekroond. Dank u wel voor uw woord, waarin het zo duidelijk staat. Dat de belofte heeft plaatsgevonden. En dat in een ieder die zijn leven aan u toevertrouwt, Heer Jezus, die ingaat op de genade die u biedt, niet alleen eeuwig leven heeft ontvangen, maar ook de Heilige Geest nu al, die ons de weg wijst, die ons bemoedigt, die getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Wat een heerlijke waarheid. En zo willen we bidden voor een ieder, ook als we denken aan hen die ons zeer dierbaar zijn, maar die u nog niet hebben toegelaten in hun leven. Vader in de hemel, we bidden voor hen. En opnieuw vragen we dat u wilt doordringen, ook in die harten van hen die ons zo lief en dierbaar zijn. Omdat er zoveel van afhangt. Of ze u toebehoren, of dat ze u niet kennen. Geef ook dat ons leven een leven mag zijn wat getuigt van wie u bent. Dat het zichtbaar is in ons leven. Dat uw geest in ons woont. Dat mensen het zien. Dat we een heerlijke toekomst verwachten. Dat we niet gespannen leven. Ons geen zorgen maken wat de toekomst betreft van deze aarde. Maar dat we blijmoedig door het leven gaan. Laat ons zo een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Vader, ik wil bidden voor deze gemeente. Een stukje van uw lichaam. Dat het een gemeente mag zijn waarin u tot uw doel komt. Waar uw naam verheerlijkt wordt. Waar een goed gerucht van uitgaat hier in de omgeving. Vader, ik wil bidden voor de broeders, voor de oudsten, voor de broederraad, dat ze mogen dienen, Heer, met een hart wat u is toegewijd. Met het woord en ook door de leiding van uw Heilige Geest. Dat het alles mag dienen tot opbouw van broeders en zusters, maar ook tot verheerlijking. En dat bovenal van uw naam. Uw naam prijzen we. Amen.